Dan gaan we naar de opening van de gemeenteraad van maandag 28 april. Eerste punt opnieuw de notulen, maar dan van de gemeenteraad. Uw goedkeuring wordt hiervoor gevraagd. Dank u wel. In een tweede punt, wij kregen vanwege de fractie van Vlaams Belang het aanslag binnen van de heer Stef de Keizer. En die was geïnstalleerd als titel voor graadslid namens Vlaams Belang. En hij heeft beslist dus ontslag te nemen. U wordt hiervan in kennis gesteld. Dan wordt er namens de... komt er een installatie aan de aflegging van de vervanger van de heer de Keizer, zijnde Lisbeth Heuvelmans. Wij kregen hiervoor de brief van Stef. Wij kregen hiervoor een verklaring op eer van Lisbeth Heuvelmans. En het mandaat van Lisbeth werd aanvaard. De geloofsbrieven, indien u geïnteresseerd bent, kan u vinden in het dossier bij de algemeen directeur. Dan mag ik vragen aan Lisbeth om tot hier te komen, hè, en de eed af te leggen.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Hierbij heten wij dus Lisbeth welkom in de gemeenteraad. Dan komen wij aan punt 4, de vertegenwoordiging Zorgraad Eerste Lijnzone Baldimore. De Eerste Lijnzone werd in 2018 georganiseerd en in elke Eerste Lijnzone werd een voorlopige zorgraad opgericht en vervolgens een zorgraad. De zorgraad werd opgericht als een VZW-structuur. En per gemeente kan een maximum 1 mandaat worden ingevuld. Vanuit de gemeente Mol wordt volgende persoon voorgedragen als vertegenwoordiger, namelijk de coördinator van het huis van het kind, namens de cluster welzijn. Dat is dus eigenlijk hetzelfde als het punt 2 van de Raad van Maatschappelijk Welzijn dan, hè. Een vijfde punt is het toetreden tot de regionale adviesraad en aanduiden van een vertegenwoordiger voor gezondheidsmakers. De gemeente Mol was deelnemer van LOCO regionaal gezondheidsoverleg Kempen, kortweg LOGO. LOGO regionaal gezondheidsoverleg Kempen werd stopgezet en opgeslorpt door LOGO Vlaanderen onder één organisatie gezondheidsmakers. En gezondheidsmakers heeft op campusniveau een regionale adviesraad. Hier is de gemeente Mol vrij om een keuze te maken tot toetreden tot deze regionale adviesraad of niet. En Mol heeft gekozen om iemand af te vaardigen. Als kandidaat heeft zich daar gesteld mevrouw Hilde Valgare. U hebt een stemformulier gekregen. Naar goede gewoonte ligt er een rood potlood voor u. En alleen met dat rood potlood mag je stemmen, je mag kiezen ja, nee of onthouding, niet allebei. Je plooit het papiertje dicht en ze komen zo dadelijk die papiertjes ophalen. Wij gaan in afwachting van de telling eventjes verder. Punt 6. Aanpassing belasting op de aanvoer van vloeibaar radioactief afval, op opslag gebouwen van radioactief afval, op buitengebruik gestelde gebouwen in afwachting van hun ontmanteling, als ook op gebouwen die het voorwerp uitmaken van een vergunning tot ontmanteling op de saneerde terreinen, het aanslagjaar 2025. De gemeenteraad keurde in zitting van 25 november 2024 het reglement goed in zaken de belasting hierop en er wordt gevraagd om de tarieven van het reglement belasting voor het aanslagjaar 2025 aan te passen. Die tarieven die vond u terug in artikel 4. Zijn hierover vragen? Een goedkeuring? Oké. Punt 7. Aanvaarding van schenkingen door oudercomitees van gemeentelijke scholen. Oudercomitees van onze gemeentelijke scholen doen allerlei acties om geld in te zamelen. Deze middelen kunnen dan door de gemeentelijke scholen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. De gemeenteraad is bevoegd om deze schenkingen te aanvaarden. Uw principiële goedkeuring wordt hierover gevraagd. Heb je daarover een vraag?
Ja, ik denk dat het een heel logisch punt is. Hè. Maar er is altijd wel iets waar we dan wel afvragen, want oudercomitees die werken heel hard voor scholen. Hè. Dat geldt, ik denk dat in elke school wel een actief oudercomité is. En ik vraag mij af in welke mate dat de gemeente daarmee omgaat. Hè. Ik denk dat we een basisfinanciering hebben, hè, vanuit de gemeente zelf. Maar is daar een lijn die getrokken wordt van, ja, dat is dus nu het maximum aan giften die dat we daar wensen te ontvangen. Allee, waar start eigenlijk de bevoegdheid van de gemeente en eindigt die van de oudercomité? Is daar eigenlijk een beleid rond of is dat eigenlijk een beetje ad hoc van wat er uit die oudercomité's komt?
Schepen van Gaar.
Het is zo dat wij uiteraard dit, dat is een principieel punt, dat we akkoord zijn dat als oudercomité schenkingen willen doen, dat we die aanvaarden. Daarover gaat dit punt. Ja, ik kan u zeggen, mijn hoedanigheid als schepen van onderwijs, dat ik vind dat fijn als daar iets extra komt, maar dat we dat niet mogen verwachten, dat dat er sowieso zou komen. Want er is ook, we hebben bepaalde scholen die oudercomitees hebben, we hebben er anderen die er geen hebben. Het is niet altijd zo eenvoudig, we mogen daar ook niet, uw beleid hangt niet af van de giften van een oudercomité. Dus dit is een principiële beslissing om daar aan tegemoet te komen, om te zorgen dat dit in orde is. Maar dat staat los, denk ik, van op de manier, alleen denk ik, weet ik, de manier waarop dat we ons beleid voeren naar onderwijs in onze gemeentelijke scholen.
Ja, dat had ik begrepen, Hulde. Hè, maar daarmee dat ik vraag van, hè, is daar een bepaald beleid rond? Maar ik hoor dan van niet. Hè, dus dat is niet...
Nee, dit is een punt dat we gewoon zorgen dat het kan aanvaard worden. Ja, ik weet niet, heb je een specifieke vraag of is het iets wat ik moet...
Nee, mijn vraag is inderdaad, er is gezegd, je kunt schenkingen aanvaarden. Hè. Dat is wat we hier inderdaad, hè, omdat dat niet bevoegdheid is van het college, maar hè, van de gemeenteraad, als dat komt. En ik verwacht er ook niet direct grote dingen, maar er staan wel zaken in, hè, als verlaging van de maximumfactuur en dergelijke, hè, vergroening van speelplaatsen. Hè. Dat zijn allemaal dingen waar in sommige scholenprojecten rond gebeuren en in andere niet. En ik vroeg mij gewoon, als je naar aanleiding van de agendering van punt, hè, van is daar een beleid rond van, is er iets dat je zegt van, is er van de gemeente dat je zegt van, kijk, we gaan dat niet aanmoedigen, ik hoor dat ook, dat is ook waar ik voor pleit, ik vind ook niet dat het de taak is van oudercomitees om school te maken. Dus ik vroeg me af of er een beleid rond is, maar ik hoor niet, dus dat eigenlijk allemaal een beetje ad hoc is.
Ja, alleen, ik denk gewoon dat je merkt dat een aantal oudercomitees heel fijne ideeën hebben om meeschool te maken. Was het voordeel? Ja, zij beslissen natuurlijk zelf, heel officieel. Ik zal niet zeggen dat ze rond de Sint misschien een groter cadeautje willen geven, ik zeg maar iets. Ja, dan moeten wij dat eigenlijk iedere keer gaan aanvaarden. Dat is natuurlijk een heel administratieve rompslomp. Dus eigenlijk wil een stukje autonomie ook aan de oudercomitees geven, als zij die school mee willen maken. En uiteraard is er altijd een samenspraak, want zo'n ouderraad zit dan ook in de schoolraad in en zo. Ja, dat dat perfect kan. En denk dat er een gigantisch veel voorbeelden zijn van oudercomitees die een deel van de werking op zich nemen. Maar ja, natuurlijk liefst geen structurele werking, maar juist om ergens het verschil in te kunnen maken. Maar ja, denk ik helemaal ja, op initiatief van het oudercomité zelf. Hè, die krijgen geen opdrachten om zoveel euro's aan de gemeente. Integendeel eigenlijk. Ze kunnen daar natuurlijk ook zelf een aantal dingen mee organiseren en zo. Dus ja, ik denk dat we daar eigenlijk hun echte kans willen geven om het mee te maken en dat wel op een eenvoudige juridische manier. En eigenlijk vooral mee vertrouwen naar die ouwercomité's toe, dat zij denk ik wel de juiste dingen voor hun kinderen ook wel zullen beslissen. En uiteraard is daar de directie en die school ook om daarmee in overleg te gaan.
Want sommige jaren heb je een heel, heel sterk oudercomité gedurende verschillende jaren en dan kan dat ook ineens helemaal wegvallen. Dat kan allemaal, dus dat mag geen structureel...
Nee, maar ik denk
voilà, dat is de insteek.
Ik denk dat hetzelfde denken, maar omdat dat inderdaad geen twee snelheden mag veroorzaken.
Goed. Bij deze mag ik het punt goedkeuren, of dat principiële goedkeuring van jullie krijgen. Dank u wel. Komen we even terug op punt 5. De stemmen zijn geteld en 31 op 31 stemmen gaan voor Hilde Valgare aan te stellen om toe te treden tot de regionele adviesraad. Punt 8 is gelijkaardig aan punt 7. Het gaat dan aan de aanvaarding van de schenkingen voor de Pamperbank. De aankoop van luiers weegt zwaar door op het budget van gezinnen in armoede. En sinds 2020 helpen we in onze gemeente met de Pamperbank de kost voor kwetsbare gezinnen te drukken door het inzamelen en herverdelen van luieroverschotten. Naast het deponeren van luieroverschotten kunnen burgers en organisaties ook financiële giften doen waarmee bijkomende luiers kunnen aangekocht worden. En de gemeenteraad zou dan ook bevoegd zijn om deze schenkingen te aanvaarden. Hier ook vragen wat jullie principiële goedkeuring zijn hierover vragen. Goed, bij deze dan goedgekeurd. Punt 9 tot en met 12 hebben eigenlijk allemaal betrekking op de nieuwe parking aan de Smalle Straat. Het eerste punt, parkeer het aanpassing van de zone zelf. Dus er werd een nieuwe parking aangelegd in de Smalle Straat. Door de nabijheid van de centrale winkelaars is het aangewezen om deze parking betalend parkeren in te voeren met een maximum parkeerduurtijd van 2 uren. De parking sluit aan op de huidige blauwe zone van de Smalle Straat. In bijlage vond u het signalisatieplan en de goedkeuring wordt hiervoor gevraagd voor het aanpassen van die blauwe zone. Koen?
Ja, voorzitter. Mijn vraag daarover is of de werknemers van de gemeente, de personeelsleden daar gratis mogen parkeren, ook, of dat die een parkeerkaart krijgen om daar te mogen parkeren. En of de artiesten die bijvoorbeeld met kamionetten of lichte vrachtwagens komen, of die daar mogen gaan staan.
Scheepen Valgaard.
Het is een centrale gelegen parking die we eigenlijk voorbehouden voor bezoekers, voor mensen die in het centrum moeten zijn. Naar analogie met de parking die weggevallen is, komende van de Statiestraat richting Santo Tomasplein. Eigenlijk is het de vervangparking voor dit aan hetzelfde regime. Er is in overleg gegaan met de mensen van cultuur ook of dat we daar extra inspanningen zouden doen. We gaan dat niet doen. Moest het zijn dat zij een plaats nodig hebben, dan dient dat ad hoc gevraagd te worden. Wat er wel zeker aangepast is, is dat de draaicirkel voor de wagens die komen om voorstellingen te geven, die is aangepast en daar is zeker voldoende plaats om die artiestenwagen dan te plaatsen. Maar het is niet zo dat onze personeelsleden daar kunnen staan. Er is wel een overeenkomst met de school die aan de overkant ligt, dus de spoorzoeker, dat we daar hun terrein kunnen gebruiken en die overeenkomst blijft. Dus in die mate verwachten we geen directe problemen. Het is ook niet zo'n hele grote parking, dus om daar personeelsleden gratis te laten staan, dat lijkt ons niet opportun als we weten dat de parkings schaars zijn en als we die willen voorbehouden voor onze bezoekers van het centrum.
Ja, mijn insteek was ook om dat niet te doen inderdaad, omdat je anders die relatie niet hebt van verkeer op die park.
Dus dat is niet de bedoeling. Oké. Okay. Ja. Hark?
Ja, voorzitter. Vlaams Belang Mol, die vinden het heel fijn dat die parking is gekomen. We hopen nog meer parkings, gelijkaardige parkings te bekomen in Mol en meer parkeerplaatsen. Maar wij staan er eigenlijk niet achter dat die betalend zijn. Wij zouden graag alle parkeerplaatsen in Mol en parkplaatsen gratis zien gemaakt worden.
Het is zo, ik kan daarop antwoorden. De afstand tussen het station van Mol en het Vita de Nuit is 1,5 kilometer. Dat is op wandelafstand te doen. Dus we hebben eigenlijk ook randparkings die gratis zijn. Zijn de parking van de Rivierstraat is bijvoorbeeld een hele grote parking die gratis is. Dus mensen die gratis willen parkeren, kunnen dat ook doen en dan bijvoorbeeld langs de Neten wandelen en zo komen ze in het centrum terecht. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om de centrale as, dus de winkelas, om die toch betalend te maken Het zijn de 2 uur, het zijn er voor 4 uur, met ook nog speciale regimes. Maar eigenlijk, als je kijkt, is het centrum van Mol een zakdoek groot. Ik begrijp dat we graag willen dat het gratis is, maar ik denk dat er voldoende mogelijkheid is in Mol om gratis te parkeren op wandelafstand. En we hebben ook... het zou kunnen dat er nog niet voldoende zijn, maar we proberen inspanningen te doen om parkingen voor mensen met een beperking die niet betalend zijn, wel mogelijk te maken, ook in de centrale winkelas. Voor niets gaat de zon op, dus we houden er toch aan van de centrale as toch betalend te maken. En de mensen die echt gratis willen, hebben de kans om aan de randparking te staan.
Mark?
Ja, Mark, ik zou hier ook graag willen op antwoorden. Vanuit ondernemen is er wel echt de vraag om dat betalend in dat kernwinkelgebied te houden. Want als we dat morgen allemaal gratis maken, dan staat dag en nacht de parkingen allemaal bezet met bewoners, met mensen die hier werken. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat er mensen kunnen stoppen, kopen, winkelen, verder rijden. De volgende, vandaar ook dat kort parkeren. En ook die centrale parking die er nu bij komt in de Smallestraat, echt de vervangparking van de Santo Thomasplein, dat is echt ook vraag van de handelaars.
Ja, ik begrijp dat die mensen dat vragen, maar het is ook zo dat de winkeliers of de handelsstanden die in Mol leeg staan, terug zouden moeten kunnen ingevuld worden. En ik ben de mening toegedaan, als wij het voorbeeld geven als gemeenten, aan de bezoekers van Mol, of de winkeliers en de cliënteel ervan, willen toekomen tot hun eisen, dat wij toch misschien verstandig kunnen zijn met deze parking, daar al mee te beginnen, die niet betalend te maken en gratis te maken.
Ja, ik wil daar toch nog eventjes op antwoorden. We hebben eigenlijk een aantal groepen die we moeten bedienen met onze parkings, of met de parkeerplaatsen die er zijn. Ik denk in eerste instantie de bezoekers, de mensen die er wonen, hebben vaak of in het beste geval hebben die een eigen parking. Of daar streven we toch naar, ik denk dat dat belangrijk is. Maar we willen vooral het centrum, net zoals collega Hurkman zegt, het centrum maken voor de mensen die kunnen komen winkelen en daar een rotatie voor zien. Als we dat niet zouden doen, denk ik dat al die parkings vol gaan staan met bewoners en met mensen die werken in de winkels. En ik zeg niet dat dat ook niet belangrijk is, maar ik blijf erop drukken. Ik heb dat ook altijd gezegd, zolang als ik in het ziekenhuis werkte, zei ik ook aan de verpleegkundigen die reclameerden over wij vinden geen parking in de buurt. Dan zei ik, als je op de rivier staat, gaat parkeren en je wandelt 500 meter, dan ben je aan het ziekenhuis en het is een gratis parking voor een hele dag. Dus er zijn volgens mij wel best nog wat mogelijkheden in Mol.
Ja, die rotatie, dat vind ik goed. Met bijvoorbeeld 2 uur of 3 uur, dat je maximaal kunt staan op een bepaalde plaats. Dat vind ik fantastisch. De mensen die niet gehoorzamen aan dat reglement, die kunnen dan beboeten, eventueel. Maar ik vind dat iedereen eigenlijk moet de kans krijgen om in Molsdijk, in Balenlek, in Meerhout en nog andere randgemeentes gratis kunnen parkeren. En waarom moet een molenaar dat wel betalen?
Ja, we zijn ook een centrumgemeente. We hebben denk ik niet hetzelfde. We hebben bijna 39.000 inwoners. We zijn een handelscentrum. We hebben andere noden, denk ik, dan onze buren van Balen en Meerhout, die ik erg respecteer. Maar het is toch een ander gegeven. Sorry.
Dat klopt wel. Maar als we dan kijken naar de leegstand die we in Mol hebben, dan hebben we een handelscentrum die kleiner en kleiner wordt en meer wandelpaden dan winkelpaden. Hè. Dus ik denk dat we door ook even moeten denken aan de middenstand, dat die kan blijven groeien en zeker blijven bestaan. Want anders loopt Mol helemaal leeg en dood. Hè?
Daar volg ik u, maar ik vind niet dat dat alleen aan het parkeren ligt, denk ik.
Heb ik niet gezegd dat daar alleen aan ligt? Ik heb gezegd, dat is een goed begin, het voorbeeld van Mol, van hoe dat wij onze mensen kunnen lokken naar Mol. Hè?
Ik wil hier nog heel even op toevoegen dat we ook nog altijd wel 140 ingevulde handelspanden hebben in Mol Centrum. En in de 20 zullen er wel inderdaad ook leeg staan, maar 140 ingevulde handelspanden. Dus ik denk dat we echt nog een attractief handelscentrum zijn. Ik hoop dat we kunnen werken, dat we de leegstand nog kunnen minderen.
Goed, bij deze punten.
Ik dank jullie.
Oké, alsjeblieft. Wij gaan over tot stemming, of mag ik dit punt voor goedgekeurd hebben?
De Vlaamse Belang Mol gaat tegenstemmen.
Oké, dan gaan we stemmen.
Ja.
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 Nee.
Nee.
Nee. Yeah. dan komen we aan punt 10. Bij deze is deze goedgekeurd, punt 9. Komen we aan punt 10. Het bewonersparkeren in de Smalle Straat. De Smalle Straat is gelegen in zone 1 voor de bewonerskaarten. Op de parking Smalle Straat is naar analogie met de winkelaars geen bewonersparkeren dus toegelaten. Hiervoor moeten de parkeerzones voor bewonerskaarten worden aangepast. Een foutieve benaming voor Hangaarstraat werd in één keer ook aangepast in dit punt. U vindt in bijlage de zone bewonersparkeren zoals we die willen aanpassen. Uw goedkeuring wordt hiervoor gevraagd. Wordt dit algemeen goedgekeurd, Mark?
Om niet in herhaling te vallen met de hele uitleg van de juist, wij zijn ervoor dat daar ook alles moet gratis worden. Hè.
Maar dit gaat over het bewoners.
Maar dat gaat over het bewoners. Hè.
Geen problemen hiermee?
Geen probleem.
Oké, prima, dan is het goedgekeurd. Dan komen we aan punt 11, dat is dus de retributie op parkeren in zones waar de regeling betalend parkeren geldt voor 2025. Het reglement retributie op parkeren in zones waar de regeling betalend parkeren geldt, moeten we dus aanpassen zodat de parking Smalle Straat toegevoegd kan worden. Uw goedkeuring wordt hiervoor gevraagd. Ik vermoed dat jullie dan ook gaan tegenstemmen. Dus gaan wij hier stemmen, hè?
Ja.
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 Ja, bij deze goedgekeurd. Punt 12, retributie op langdurig parkeren met officiële bewonerskaart in zones waar een beperking van parkeertijd geldt, 2025. Er wordt gevraagd om dat reglement dus aan te passen, zodat er rekening kan gehouden worden met de parking van de Smalle Straat. Uw goedkeuring wordt hierbij gevraagd. We zullen dan stemmen, hè? Ja.
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 Ja, bij deze goedgekeurd. Dan komen we bij een aantal zaken van de wegen, grondafstanden en dergelijke. Punt 13, een zaak van de wegen, aanvraag tot het bouwen van een nieuwbouwwoning met gekoppeld carport, werd ingediend op de 20 november 2024. Het heeft betrekking op een perceel gelegen te Mol in de Keihuvelstraat 68. Aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Er werden geen bezwaarschriften ingediend en lot C, een stuk grond met een oppervlakte van 136 vierkante meter en gelegen tussen de rooilijnen, wordt ingelijfd in het openbaar domein. Graag uw goedkeuring. Prima. En deze goedgekeurd. Sint-Bernardusstraat, aankoop van de bouwplaats. De gemeenteraad gaf in bezitting van 24 februari haar intentieakkoord tot aankoop via het online platform Bidded voor de bouwplaats gelegen langs de Sint-Bernardusstraat in Molsluis. Het betreft een perceel kadastraal gekend onder de tweede afdeling sectie B, nummer 566B, met een gemeenteoppervlakte van 5,90 centaar. De online openbare verkoop via Bidded liep af op 27 maart 2025 en de gemeente deed het hoogste bod. Hierbij vragen wij uw goedkeuring met de aankoop van deze bouwplaats en het procesverbaal van toewijzing wordt gevraagd.
Ja. Ja, ik neem aan dat, we gaan dit uiteraard mee goedkeuren, hè, maar ik neem aan dat de volgende stap is om een overeenkomst te maken met de buurting. Dus dat is eigenlijk mijn vraag van, ja, in welke vorm gaat die overeenkomst hebben en wat zijn de financiële repercussies?
Het was eigenlijk uiteraard al, ja, we gingen dat niet aankopen als de buurting natuurlijk zelf daar geen ideeën of plannen of vragen rond had. Want het is natuurlijk ook aan de linkerkant gelegen, waar natuurlijk de rechterkant voor de gemeente van het patrimonium nog een andere ligging zou geweest zijn. Afspraak die men gemaakt is dat er tegen over 50 jaar de koopsom zou kunnen gespreid worden met een zeer langdurige erfpacht. Maar dan echt zeer langdurig. En die is momenteel in voorbereiding door de landmeter en kan goedgekeurd worden. Maar zo was het eigenlijk met hun afgesproken. Voor alle duidelijkheid gaat er ook heel duidelijk in staan dat ze daar geen woningen mogen gaan zetten of zo. Dat moet dan echt wel betrekking hebben op het gemeenschapshuis, de buurting, om ervoor te zorgen dat daar ook aan die linkse kant eigenlijk nog wat open ruimte komt. Het is ook een perceel van de buurting zelf, dat bij wijze van spreken bijna helemaal ja, volgebouwd is, hè, met heel weinig uitbreidingsmogelijkheden nog, want rechts is natuurlijk de mooie tuin van het Jacob Smits Museum. Aan de achterkant zit je daar eigenlijk ook allemaal redelijk geblokkeerd. Dus die afspraken zijn gemaakt. Ondertussen hebben we ook nog met het bestuur van de buurting ook nog gesproken. En ik denk dat er volgende week of zo een overleg is om dat te fine-tunen. En dan gaat dat naar hier komen. Maar zo'n onderling overleg.
Voldoende. Hierbij wordt jullie goedkeuring dus gevraagd. Iedereen oké? Okay? Punt 15 is een gratis grondafstaan. Populiere straat 13. Op 10 oktober 24 werd er een omgevingsvergunning afgelegd voor het verkavelen van gronden in 3 loten. Eén lot bestemd is, waarvan één lot bestemd is voor een eensgezinswoning in open bebouwing, één lot dat de verkaveling gesloten wordt omdat het reeds bebouwd is en één lot om in te leiden bij de openbare weg. Het gaat hier over lot 3 en dat is 1 aar en 96 centiaar groot. Uw goedkeuring wordt hiervoor gevraagd. Iedereen goed? Okay, bij deze goedgekeurd. Artikel 16 is ook een gratis grondafstand, stok 36. Op 5 december 24 leverde het gemeentebestuur een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van een grond in 2 loten voor open bebouwing en een lot om in te leven bij het openbaar domein. Lot 3 dient dus gratis af te worden gestaan aan de gemeente en het heeft een grootte van 1 aar en 20 centiaar. Hiervoor wordt uw goedkeuring gevraagd. Voor iedereen akkoord? Prima. Nog een gratis grondafstand in de Varenstraat 25. Hier leverden we een omgevingsvergunning voor af op 18 juli 24. En de zaak van de wegen werd goedgekeurd op 29 april 24. En er wordt dus gevraagd, in de verkavelingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat lot 3, 160 vierkante meter groot, gratis dient te worden afgestaan aan de gemeente om ingeleefd te worden in het gemeentelijk openbaar domein. Hierbij vragen wij uw goedkeuring. Akkoord. Dan komen we aan punt 18. De afrekening 2024 van het Bureau Gemeentelijke Administratie Sancties, dus de GAS. Het beheerscomité GAS is in de vergadering van 26 maart 25 overgegaan tot vastlegging van de rekening voor het werkingsjaar 24 van het Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties. De aangerekende kosten van de gasdienst worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van de verdeelsleutel en goedgekeurd door de desbetreffende gemeenteraden. Voor de gemeente Mol wordt het bedrag vastgelegd op €68.312. De inkomsten worden rechtstreeks geïnd door de gemeente zelf. De opvolging gebeurt ook door de gemeente. Enkel de kosten worden nu verrekend volgens de afgesproken verdeelsleutel. Er is al een voorschot betaald door de gemeente en er zal nu een herberekening komen van de werkelijke kosten met het verrekende voorschot en het voorschot voor 2025, zodat het uiteindelijke facturatiebedrijf gekend is. In bijlage vindt u de afrekening van het gas en het aantal dossiers. Uw goedkeuring wordt hierover gevraagd. Prima, bij deze goedgekeurd. Dan in punt 19 willen we een herbevestiging doen van de samenwerkingsprincipes via nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Stichting Campus Landschap. In de gemeenteraad van 31 mei 21 werd goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Campus Landschap en gemeente Mol. Stichting Campus Landschap wenst na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de afspraken met de gemeente Mol te herbevestigen via een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden de werkingsprincipes hernomen. Aanvullend wordt de opportuniteit benadrukt die de Stichting Campus Landschap voor gemeente Mol kan bieden. Zo is Stichting Campus Landschap de uitgelezen partner op het vlak van beschermd erfgoed en landschap. Enerzijds via verwerving en anderzijds via een surplus van 10% aan subsidies, onroerend erfgoed. De financiële weerslag en jaarlijkse solidariteitsbijdrage van 20 cent per inwoner. U vindt die gemeenteraadsbeslissing terug en de goed te keuren nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Uw goedkeuring wordt hierover gevraagd. Bij deze goedgekeurd. Dan punt 20.
betreft de zekere talengraten voor de waarnemende functies. In de gemeenteraadszitting van 13 september 2021 werden volgende personeelsleden in volgorde erkend. Als waarnemend algemeen directeur tijdens de afwezigheid of verhindering van de titelvoerend algemeen directeur. Erwin van den Berg, bestuurscoördinator en Machtel Bolle, bestuurscoördinator. Naar aanleiding van de aanstelling van de heer Moebaks als algemeen directeur dient het besluit van die datum in zaken de regeling van waarneming decretale graad algemeen directeur geactualiseerd te worden. De namen die hierbij staan vanaf 1 mei is dat dit in eerste instantie Erwin van den Berg, manager personeel en bestuurszaken zal zijn. En in tweede instantie Machtel Bolle, sectormanager departement. Ruimte. Hetgeen we doen voor de algemeen directeur, doen we ook voor de financieel directeur. In 13 september 2021 werd hiervoor aangesteld als vervanging Bert Joris, afdelingshoofd financiële zaken. Ria van Hoofd, hoofddeskundige financiële zaken. En we stellen nu voor om dit te wijzigen. Ter vervanging van Karen Bergmans moest zij niet in de mogelijkheid zijn haar taak uit te voeren. De heer Bert Joris, manager financiën en Annemie IJzermans, expert boekhouding. Hierbij vragen wij hiervoor uw goedkeuring. Bij deze goedgekeurd. Punt 21, gemeentelijk reglement ambulante activiteiten. Het gemeentelijk reglement ambulante activiteiten behandelt de organisatie van markten en ambulante activiteiten op het openbaar terrein, privé en op rondtrekkende wijze in de gemeente Mol. Het huidige reglement dateert van 25 maart 2024. En het huidige reglement ambulante activiteiten voldoet niet aan de nieuwe richtlijnen rond ambulante handel. En op 1 april 2024 is de wetgeving in het kader van de machtigingen gewijzigd. Daarnaast moet het nieuwe reglement meer duidelijkheid bieden aan ambulante handelaars binnen onze gemeente. De adviesraad ondernemen verleende reeds een gunstig advies in de zitting van en op uw documenten staat daar 27 februari. Maar dat moet dus 18 februari zijn. Dat op 2025. Hè. Maar het is ook een andere datum. Dus in de bijlage vindt u alles terug en uw goedkeuring wordt hiervoor gevraagd. Bij deze goedgekeurd. Dan de punt 22, een geïntegreerde rapportering 2024 lokaal energie- en klimaatpact. De gemeenteraad ondertekende op 18 oktober 2021 het eerste lokaal energie- en klimaatpact en engageerde zich op 24 oktober 2022 voor het aanvullende lokaal energie- en klimaatpact, de 2.0. Dus het lokaal energiepact, de energie- en klimaatpact, wordt jaarlijks opgevolgd. En vanaf 2025 verandert de financiële rapportering, die niet meer langer loopt via het BBC, maar simultaan met de inhoudelijke rapportering aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Uiterlijk op 1 mei 2025 bezorgt de gemeente Mol dus een geïntegreerd verslag bij deze. Vindt u dit dus in bijlagen. De subsidiebedragen die voor de gemeente Mol ziet u in bijlagen ook staan en ook in het tabelletje dat erbij hoort. Uw kennisname wordt hiervoor gevraagd. Zijn hierover vragen? Goed.
Ja, dank u voorzitter. Ik weet dat het gewoon kennisname is en ik veronderstel dan ook geen stemming. Moet ook niet, maar ik wil wel graag mijn woord erover doen. We zijn ondertussen een paar jaar geleden erin gestapt in het project. Op zich ook een heel goed project, denk ik, en nuttig. Dat eigenlijk door de gemeente als leidraad zou moeten gebruikt worden in zowat alle beleidsbeslissingen. Zo zou je een duurzaamheidstoets kunnen doen bij elke verkaveling die gebeurt, elk gemeentelijk project dat gebeurt, om dit document erbij te pakken en dan af te toetsen. Maar als we die cijfers dan bekijken, die vandaag voorliggen, en dan is het toch wel echt heel duidelijk dat dit gewoon een soort van vrijblijvend indicatief document is. En dat er heel weinig dwingend aan is. Hè. Want ik herhaal mij denk ik voor het derde jaar of het vierde jaar ongeveer. Ik ga hem dus ook niet te lang maken. Maar als we die cijfers zien van de participatieve, coöperatieve, hernieuwbare energieprojecten. Dan zitten we aan 0%. Eigenlijk is dat heel jammer. Hè. En duidt dat niet een klein beetje op. Op te weinig proactief handelen van de gemeente wachten we niet te veel af. En ondertussen weten we dat al zoveel jaren dat er moet gebeuren. Maar eigenlijk is op dat gebied nog altijd helemaal niks gebeurd. 0%. Ook de deelwagens, 5%, dat is gewoon veel te weinig. Dat gaan we ook niet halen. Hè. En wat ik eigenlijk het ergste vind, dat is het onderdeel ontharding. Hè. We zitten aan 15%. Het is uitgesloten dat we dat gaan halen. Ontharding zijn ontzettend belangrijk. Ik denk dat dat genoegzaam bekend is, dat er niet meer moet uitgelegd worden. Maar wat dat betreft hebben we toch eigenlijk een enorme gemiste kans laten liggen met het groen hart voor Mol. Ik ben er juist nog eens over gereden. Daar hadden we nu echt de kans om dat percentage omhoog te krijgen en er een echt groen hart van te maken. Met gras en met groen en met een soort van stadpark. Hè. Dan hadden we kunnen pionieren wat dat betreft. Maar alweer zijn we verzand in een soort van grijze vlakte. En ik weet dat er nog wel wat groen gaat bijkomen en een haagje en een perkje en een waterstraal en zo. Maar als je erover rijdt, blijft het gewoon een grijze vlakte. Hè. En dat is zo jammer als je dan dat document hebt liggen. En je zou het kunnen gebruiken om dan te zeggen van oké, als we zoveel vierkante meter ontharden, daar in dat park, zitten we aan een hoger procent. Dat duidt, vind ik, dat er met dat document eigenlijk geen rekening wordt gehouden. We zien wat we doen en op het einde van het jaar maken we de cijfertjes op en dan presenteren we die en dan is dat klaar. En dan zijn die gepresenteerd en dan vergeten we het allemaal en we besturen gewoon verder, zonder dat we hier rekening mee houden. Ik heb het dan nog niet bijvoorbeeld over het absurde van sommige cijfers, het aantal bomen dat we zo moeten bijplanten is heel gespecifieerd. Wat een raar verhaal is dat. Hè? We gaan opschrijven welke bomen er aangekocht zijn. Of dat ze geplant zijn of niet. Die cijfers kloppen trouwens niet. Maar we gaan geen rekening houden met kappingen. Die staan er dan niet in. Dus er is geen balans van wat is er gezet en wat is er gekapt. Dan kunnen we zien dat we zo wel kunnen zien van in totaal zijn er zoveel bomen bij. Dat weten we met die cijfers niet. Dat is toch gewoon absurd. Dat cijfer van de klimaattafels. Daar scoren we op. Omdat we één klimaattafel gedaan hebben. En omdat we zoveel, ik geloof 1000 of 1100 mensen hebben aangeschreven. En daardoor hebben we de doelstelling gehaald. Als het niet zo triestig was voor te lachen, echt sorry. Op dat gebied vind ik dus een enorm gemiste kans dat we dat niet serieus nemen, dat document. En dat we voor het derde of vierde jaar op rij met dergelijke cijfers moeten afkomen. Ik vind het eigenlijk voor de gemeente als Mol heel jammer.
Wil ik schepen vragen om even te antwoorden? Of?
Ja. Ik zal wel antwoorden aan de paniek.
Prima.
Koen, ja, dank je wel voor je opmerkingen. Ik denk zelfs een groot deel van de opmerkingen zijn inderdaad niet nieuw, dat weten we. Je weet ook dat ik een heel deel van die opmerkingen ook deel. Hè. De absurditeit van die tellingen, dat deel ik voor een groot stuk. Omdat je ook, zeker als je begint te vergelijken met andere gemeentes, gaat je zien dat bepaalde gemeentes plotseling ook heel goed scoren op bepaalde dingen. Wij misschien iets minder goed, maar dat komt dan soms omdat we te braaf zijn misschien en te eerlijk tellen. Maar het feit is, wat dit document, wat de waarde daarvan is volgens mij, en dat vind ik er wel heel waardevol aan, is dat we daar inderdaad elk jaar mee tot hier komen. Dat we elk jaar die discussie hebben, maar dat je ook wel elk jaar de gemeenteraad daar inzage in geeft en ook de kans geeft om daar effectief kritisch naar te kijken. Ik denk dat dat goed is. Ik denk ook dat dit nog veel, veel breder kan, absoluut. Maar dat er rare dingen geteld worden, de kritiek op die klimaattafels, ik denk we hebben ook lange tijd daar nul gehad. Niet tegenstaande dat wij als een van de weinige gemeentes uit de omgeving een goed werkende duurzaamheidsraad hadden. Die mochten we dan niet tellen, want dat was dan geen klimaattafel. Maar inderdaad, je doet één klimaattafel en wezenlijk nodig breed uit en je haalt dat cijfer. Dus dat deel ik. Dat is ook niet raar. Van de bomen is het inderdaad ook zo dat er ons gevraagd wordt om enkel de bijkomende bomen te tellen. Ik begrijp de kritiek dat het interessanter zou geweest zijn om er een balans te hebben. Al vind ik dat je bij bomen ook altijd wat voorzichtig moet zijn, want het is niet altijd in het kader van bijvoorbeeld bosbeheer, kan het soms ook heel waardevol zijn om bepaalde bomen te kappen. Dus ook daar vind ik die cijfers een beetje raar om niet zo te tellen. Maar ik denk wel, de waarde hiervan is wel dat dit wel degelijk een leidraad is die ervoor zorgt dat er een aantal dingen wel in gang gezet worden. Deelwagens hadden we tot 3 jaar geleden nog niet, hadden we tot 2 jaar geleden nog niet, die zijn er nu wel. Het feit dat we een goed werkende duurzaamheidsraad hebben, dat die klimaattafel er is, dat hebben we hier aan te denken. Ontharding, zegt er gebeurt niks en het groen hart is een gemiste kans. Dat laat ik voor uw rekening, ik denk dat we daar in een complexe situatie zaten. Maar dat wil niet zeggen dat er rond ontharding niks gebeurt. Onze mensen zijn vol een bak bezig met zones te selecteren die kunnen onthard worden. Wat stellen wij alleen vast? Als je daar in één keer eens wilt op doorpakken, ja, dan zit je met grote oppervlaktes en dan raakt er ook aan andere functies die bepaalde verhardingen hebben. En ook daar moeten we wel een evenwicht in houden, want wij kunnen bij wijze van spreken, ik trek nu wat op flessen, maar je zou kunnen zeggen, we ontharden alles. Maar ja, dan moeten we zien dat het nog functioneel blijft ook. En het is in dat spanningsveld dat dit zich constant bevindt, hè, van hoe ver kunnen we gaan zonder draagvlak te verliezen. En bijkomend, en dat zeg ik ook elk jaar, vind ik het belangrijk bij klimaatbeleid, is dat iedereen en elk beleidsniveau zijn een duit in het zakje doet. Wij proberen dat absoluut hier bij ons te doen. Dat staat ook in een uitleg elke keer bij beschreven. We proberen wel inspanningen te doen. Als het gaat over die coöperatieve energievoorzieningen, ja, dan is daar de grote angel dat die coöperatief moeten zijn. Als wij ergens een dak van een school vol zonnepanelen leggen, ja, dan telt dat niet omdat wij die energie zelf gebruiken. Maar dat verduurzaamt natuurlijk wel als patrimonium. Dus in dat vlak is dat wel een stap vooruit. Dus ik deel deels uw kritiek op de manier waarop dat geteld wordt en hoe dat document dient. Om nu te zeggen dat dat een maat voor niets is, dat vind ik wel een stap te ver. Want natuurlijk hangen wij daar wel het duurzaamheidsbeleid van de gemeente aan op. En gebruiken we dat voor een stuk natuurlijk wel als leidraad. Hè. Wanneer dat je ziet, ik ben nu sinds deze legislatuur schepen van openbare werken. Ja, ook daar zien we die spanning tussen die functionaliteit en eventuele ontharding of klimaatmaatregelen. Ja, kijk, ja, dat is een constant evenwicht dat we proberen te vinden, dat niet altijd even makkelijk is. Maar het feit dat dit document bestaat en dat er jaarlijks over gerapporteerd moet worden, zorgt er wel voor dat wij daar wel mee bezig zijn. Ook in onze dagelijkse beslissingen, zonder dat dat misschien ergens geformaliseerd wordt. Maar ik kan u wel garanderen dat wij elke week, elke dag zijn als mensen daarmee bezig. En het kruipt er heel wat tijd in die rapportage opmaken. En ook gewoon in de feiten trachten dat evenwicht te vinden. Is dat voldoende? Gaan wij bepaalde doelstellingen halen of niet halen? Ik denk dat we er een aantal hebben al gehaald. Die halen we dan heel, heel makkelijk, omdat we daar op sommige vlakken ook pionier waren. Denk aan de natuurgroenperken. Andere gaan we niet halen, maar zoals ik elk jaar ook zeg, ik denk het belangrijkste is dat je een duidelijke evolutie zit in die cijfers naar beneden in de goede richting. En dat we die ook volhouden. En daarom is dit document wel belangrijk en vind ik het ook echt waardevol dat we daar ook over kunnen rapporteren hier op de gemeenteraad.
Ja, voorzitter, mag ik daar nog aanvullen? Oh, sorry, Koen. Ah, ja. Ik denk dat je als een van de beste rond de tafel weet hè, waarom dat ik hier zit. Hè. Onder andere omdat de Duurzaamheidsraad de afgelopen jaren wel zijn best heeft gedaan. En die werkt heel goed en dat zijn super geëngageerde mensen. Maar er gebeurt te weinig naar mijn beleving, naar de beleving van de partij ook. Ga je die duurzaamheidsdoelen halen die hier in dat programma staan? Of wil je die ook echt halen? Hè? Ik vind dat heel chic dat we daarop ingetekend hebben als gemeente. Ook mooi dat we dat hier kritisch mogen mee bekijken, waarvoor dank. Ik zit momenteel nog aan de verkeerde kant van de tafel, voel ik. Hè? Dat is dan iets voor over 5 jaar of 5,5. Maar onder andere dat bomen, hè, dat werf 1, hè, die bomen. Je weet dat op de duurzaamheidsraad een belangrijk punt is. En ik vroeg mij af, is er een bomenbeleidsplan of staat er eentje op de planning in het meerjarenplan? Wat met de landbouwers, wat met de mogelijkheden om? Want natuurlijk tellen die bomen in Postel niet. Jammer voor ons, maar dat zijn niet onze bomen. Hè.
Maar ze zijn er wel, hè?
Ja, ze zijn er wel. Voilà. Maar in Postel,
gaan ze niet wegtoveren, hè?
Nee, maar in Postel hebben ze niet nodig. Het is hittebestendigheid. Ja, Postel is groen, hè. Dat kunnen we, dat zien we vanuit de lucht. Hè. Maar als centrum en hittebestendigheid, dat gaat echt het probleem van de toekomst worden. En een boom planten je nu, liefst 50 jaar geleden, morgen dus noods, maar echt niet nog eens 6 jaar te lang wachten. Dus ik hoop effectief, als je zegt van, we zijn daarmee bezig en daar kruipt veel tijd in om dingen te inventariseren en voor dat plan te maken en die bomen dus effectief te tellen bijvoorbeeld. En dat is die werf 1 en dat was mijn vraag even rond dat bomenbeleid. Kunnen we daar al iets van weten of is dat al iets of moeten we daar nog even op wachten?
Ja, er is ook aangewerkt. De afgelopen legislatuur is er daar... Naar wat we gedaan hebben, is eigenlijk wat bomen betreft, is geïnventariseerd welke bomen wij hebben in het openbaar domein, hoeveel dat er zijn, waar dat die staan, welke soorten dat zijn en in welke toestand dat die zijn. Dus dat is heel belangrijk om beleid te kunnen voeren, dat je op zijn minst weet wat dat je allemaal in je portfolio hebt zitten. En ik denk dat wel de bedoeling is dat niet in een schuif belandt, maar dat er wel op gewerkt wordt. En dan denk ik dat er, zoals ik net zei, wat betreft bomen en bomenvisies, dat er wel aan gewerkt zal worden deze legislatuur. Bijkomend ook, bomen bijplanten, dat zijn dingen die we ook wel doen. Hè. Ik wil dit nu geen debat over het groen hart maken, want dat is helemaal anders. Maar daar komen bomen bij, hè. Die komen erbij, hè. En die kunnen wel gewoon tellen, hè. Cru gesteld komen daar dus bomen bij. Wanneer dat wij heraanleg doen van wegen... Ja, is het ook altijd wel, dat zijn soms ook best pittige discussies, hè. Wat leg je aan? Een fietspad of een rij bomen? Ja, dat zijn de keuzes voor dat je voor staat. Hè. Dat plan, laat ons dat alle twee tellen. Hè. Ja, dus het plan frikt zichzelf daarvoor een stuk tegen. Postel mogen dat niet tellen, want dat zijn dan niet ons bomen. En we hebben dan eens onderzocht, ja, hebben we ergens een stuk dat we kunnen bebossen? Hebben wij met de gemeente ergens gronden liggen die we vlot kunnen bebossen? Ja, dat blijkt dan ook tegen te vallen. Wij zijn, qua groot grondbezit valt dat wel tegen. We zijn een hele grote gemeente, maar de gemeente is geen hele grote groot grondbezitter. Dus ja, soms zijn ook de makkelijke dingen zijn daar niet te halen. Maar ik deel absoluut die bezorgdheid dat er daar meer moet over gebeuren. Die hittebestendigheid, absoluut. Hè. Naar inrichting van die openbaar domein moeten daar dingen doen. Maar je zit daar constant te balanceren op wat dat je doet met de hele weinige beschikbare openbare ruimte die dat je hebt. En daarom ook dat de keuze gemaakt werd om tot nu toe in te zetten op het activeren van privaat domein. Hè. Op de tuinrangers, op het uitdelen van die bomen. Op de ecodemotuin om daar mensen naartoe te halen, om eigenlijk ook uw burgers, en daarmee dat bedoel, iedereen moet zijn bijdrage leveren op zijn eigen niveau en op zijn eigen dingen, om ook dat privaat domein mee te activeren, om ook daar dingen te doen. En dan zie je dat bijvoorbeeld van bij dan spreken ook toekomen in een omslag dat wij gemaakt hebben in de manier waarop wij bijvoorbeeld naar vergunningen kijken. Ik kan u wel graag zeggen, alle opritten die wij vergunnen, moeten waterdoorlatend zijn. Wekelijks denk ik dat wij ergens wel in een bouwvergunning opleggen, ja, nee, dat mag je niet komen, want je hebt te veel verharding. Die dingen zijn er ook, die zijn veel moeilijker te tellen, die zie je hier niet, maar die doen wij ook. En al die inspanningen zullen op den duur moeten leiden tot een klimaatrobuustere inrichting van ons openbaar domein en uiteindelijk een veel klimaatresistentere samenleving, tout court. Maar dat gaat heel traag en je moet elke opportuniteit dat je hebt, moeten daar proberen aan te grijpen. En dus ja, er is nog heel veel werk aan de winkel, absoluut. En nogmaals, ik hoop dat wij dit debat ook gewoon elk jaar kunnen hebben. En dat ik ook elk jaar wel met betere cijfers kan komen. Dat hoop ik uiteraard ook. Hè. Want ik zeg het, de eerlijkheid biedt mij dat we bepaalde doelstellingen gaan wij heel moeilijk of niet halen. Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar ik zeg het, een structurele en degelijke afbuiging van de grafieken in de juiste richting vind ik veel belangrijker. Bij bomen is het dan naar boven, maar ook dat zal niet zo evident zijn om te bereiken, maar dat is wel iets waar we wel mee bezig zijn, zeker ook in de beleidsdomeinen waar ik voor de rest nog bevoegd voor ben.
Frederik.
Ja, ik denk dat in heel het groenbeleid of het hele plan ook die mindshift bij de burger ook nog wel een heel belangrijke is. Allee, dat merk ik nu ik ook in die materie betrokken ben. Jullie zijn ongetwijfeld allemaal mee van wat is een goed groenbeleid en wat is biodivers en welke planten en bomen zijn belangrijk. Maar niet elke burger is daarvan overtuigd. Hè. En als die een boom te dicht bij hun huis hebben staan naar hun gevoel, dan kunnen wij wel zeggen van die boom moet blijven staan of je moet het. Die zus of zo snoeien, maar miraculeus kan die boom dan toch ineens verdwijnen. Om maar te zeggen, ik denk dat wij ook communicatief daar heel veel werk nog aan de winkel hebben in het mee opleiden van de mensen in het algemeen wat, om mee te zijn in dat verhaal.
Ja, maar dat moet ik wel eerlijk zeggen, Greet.
Ja.
Ik vind dat altijd een gemak. Frederik heeft dat juist ook even aangehaald, zo de verantwoordelijkheid van de burger.
Nee, dat heb ik niet gezegd, maar je moet wel realistisch zijn.
Ja,
van
dat je moet gesensibiliseerd worden.
Ja,
vanaf,
ja, ook.
Daar zijn we denk ik 100% over eens.
Ja. Ja.
Maar daardoor moet je natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van jezelf afschuiven.
Maar en dat is iets anders.
En een burger zal alleen zijn best doen als hem ziet dat zijn een huisvader, de gemeente, het ook doet. Hè.
Ja,
en als ik dan nog eens mag terugkomen, ik weet dat het een complexe situatie is van Groenhart voor Mol. Maar het is geen groen hart voor Mol, daar gaan we het toch over eens zijn, hoop ik. Het is een schoon project en mooi gedaan, maar het is niet groen. Hè. En als je tegen een burger gaat zeggen, vanaf nu moet je je oprit waterdoorladend maken, dan gaat hij zeggen, ja, kijk eens naar uw eigen pleinen die je aanlegt. Hè. Die zijn zo grijs als iets. En ik weet dat ook waterdoorladende stenen gebruikt zijn, maar wat hittebestendigheid lost daar niks op. Hè. Allee, dat vind ik een beetje te gemakkelijk wat te doen.
Maar en als ik kan het doorpraten, ook daar spelen belangen, andere visies. Hè. Een veel van de handelaars of mensen die moeten parkeren, die vragen echt om grijze massa.
Dus ook, oei.
Ja,
allee, waarom?
Ook daar is die bewustwording echt niet evident.
Ja, maar dat is de taak van de, dat is de taak van de gemeente.
Ja, om voilà, zeggen, dat zeg ik ook.
Ja, maar nee, om dan te zeggen, sorry, het kan zijn dat jullie graag een grijs parkeerplan hebben.
Nee.
Maar wij zorgen voor de, voor het algemeen belang. Mm-hmm. En het algemeen belang zegt groen.
Mm-hmm.
Dat hebben we in het verleden ook al moeten doen. Hè. Dat zijn soms moeilijke knopen, ik weet dat. Mm-hmm. Ik heb de parking weggedaan naast Santo Thomas. Ja. Veel handelaars zijn er heel kwaad over. Dat zijn die beslissingen die de gemeente neemt.
Mm-hmm.
Maar als je dan uw LEKP eraan neemt en dat als leidraad neemt, kunnen ze zeggen, nee, sorry, dit moet groen. Maar het is dus niet gebeurd. En je kunt dan zeggen, het is complex, het is, dat is niet zo gemakkelijk, het is moeilijk om uit te leggen. Maar het is gewoon een feit.
Maar dat is een kwestie van het hoor blijven zetten, allee, denk ik. En we zullen over een paar jaar zien, hè. We zullen ons best doen, in ieder geval.
De hernieuwbare energie bestaat 0%. Hernieuwbare energie, sorry, ja.
Maar coöperatieven, hè, want dat is hetgeen dat het zo moeilijk maakt, hè. Het feit dat je moet coöperatief zijn. En dus, ik deel ook jullie bekommernis met betrekking tot windmolens. Ik zou graag op de juiste plaats windmolens hebben in Mol. Het probleem is, als we dus ene windmolen hebben die in een coöperatie gezet wordt, dan halen we die doelstelling. Dat is het. Maar het probleem is, dus hernieuwbare energie staat niet op nul. De coöperatieve hernieuwbare energie staat op nul. Als je dan die doelstelling ziet en ziet dat de zonnepanelen op het dak van het rouw daar nog in een % aan bijdragen, ja, dan vraag ik mij af, dus met zonnepanelen halen we het niet. Dus die doelstelling is alleen te halen met een coöperatieve windmolen. Ja, dus dan moeten we daar nog een plek voor vinden en je moet die nog gebouwd krijgen binnen de juiste tijd. Nu, als er nu één ding is wat je niet gemakkelijk gebouwd krijgt, dan is het wel een windmolen.
Frederik, maar ik herinner mij dat wij, ik weet niet, een jaar of 10 geleden, met allemaal rond tafel zaten en een windturbineplan hebben opgesteld, waarin er een aantal, ik denk 3 of 4 zones zijn bepaald, daar kan het. Waar we toen allemaal over eens, daar mogen ze zetten en we hebben er sindsdien niks meer van gehoord. Ik weet dat de windmolenplan niet meer geldig is eigenlijk, hè, omdat de bevoegdheid verschoven is, maar het is wel zo, hè.
We denk ik allemaal molpostel met stip naar boven schuiven, maar dat heel duidelijk is dat daar andere instanties daarop zich die mening minder toegedaan zijn. Maar als je nu nog merkt, we hebben op de Zwaan bij het OCMW, en terecht allemaal, ik bedoel, dat zijn nog inspanningen die we moeten gaan leveren. Hè. Dat zijn natuurlijk ook wel allemaal inspanningen die wij doen met de Centrum van de Molenaar, voor alle duidelijkheid, die ook richting die hernieuwbare energie gaan. Ik hoop oprecht naar de toekomst toe, maar dat is natuurlijk nog voor binnen vele jaren. Als men zegt van, ja, naar die kleine modulaire zaken, ja, richting kernenergie, op zich niet hernieuwbaar, maar natuurlijk ook geen CO-uitstoot. Allee, als men daar moet gaan doen, denk ik dat we hier als gemeente hopelijk ook nog een stukje kunnen blijven pionieren wat de vorige 50, 60 jaar al gebeurd is. Maar het energievraagstuk is een zeer belangrijk vraagstuk. Ik denk dat je juist nog maar vandaag in Portugal en Spanje gezien hebt van hoe kwetsbaar het energievraagstuk ook kan zijn. Heb je alleen een energievraagstuk met windmolens en met zonnepanelen? Ja, uiteraard voelt ook iedereen aan van je moet dat zoveel mogelijk doen, maar op de andere momenten moet je soms ook nog energie hebben. Het zijn heel belangrijke materies. Weet je wat ook wel heel jammer is? Ik heb het een keer geprobeerd, want we hebben natuurlijk ook allemaal tuinen en er worden soms hagen of bomen bijgezet. Je moet dat in de LEKP's proberen bij in te geven. En heel Mol heeft de voorbije jaren geen enkele particulier dat bijna ingegeven gekregen. Wij hebben heel vaak vergunningen waar het in staat, er worden zoveel bomen geplant. We zien die ook nergens in die cijfers terugkomen. Uiteraard de gekapten ook niet, maar degenen die erbij gezet worden, ze zitten gewoon niet in de cijfers in, omdat het allemaal, ja, ingewikkeld is, dat je al goed letters moet gelezen hebben om dat ook door te geven. En ja, waarom geef je het dan ook door? Je zet tenslotte die een boom, vooral in je tuin, omdat je dat zelf belangrijk vindt. Dat is ook iets. Men zegt in heel Vlaanderen, en dat kan voor mij perfect, hè, van, ik denk dat streefcijfer overal 1 boom per inwoner is. Ja, goed, ik ga daar nu geen kritiek op geven, maar dat kan zijn dat misschien sommige gemeenten nog meer nood aan bomen hebben dan anderen. Want bij sommigen is de beginsituatie misschien ook anders. Maar dat wil wel gewoon zeggen van een focus, je moet daaraan denken. Zo denk ik met IOK samengewerkt hebben, en dat zijn natuurlijk kleine dingen met veel inspanningen. En dat zijn dan 2400 of 2500 bomen, struiken, denk ik, die eraan gekomen hebben. Zijn dat natuurlijk 2500 bomen, maar dat is ook een groot stuk sensibilisering. Als we ergens 2-3 hectare, maar misschien dan zoals Lisbeth inderdaad zegt, niet in het centrum, maar ergens gewoon aan de zijkant hebt leggen en je zet er 10.000 kleine boompjes op, heb je misschien 1/3 van je bomenplan verplichtingsdingen van de gemeente gedaan. Maar het kan inderdaad zijn dat de bomen die nu bijvoorbeeld in Sint-Apollonia-laan gezet zijn, ja, binnen 30, 40, 50 jaar gaan die bomen een grote betekenis hebben. De bomen die in de Bossenstraat gezet zijn, de bomen die in de Beeldjeslaan gezet zijn. Ja, dat zijn natuurlijk, dat kunnen toekomstbomen worden. Dus dat is ook belangrijk, maar dat het een zeer belangrijke materie is die ons allemaal aanbelangt, absoluut. Dat daar een aantal parameters moeilijk te halen zijn, misschien ook. Desalniettemin moet het toch de ambitie blijven. De deelwagens zijn gestart, die zijn redelijk goed opgestart. We zien soms ook al in projecten de ontwikkelaars zelf ook al met deelmobiliteit afkomen. Allee, bedoel, dus al het begint toch stilaan. Ja, en ik denk alle verschillende soorten gaan we moeten doen. Ik zit nu zelf denk ik al in 2007 in het schepencollege, dus ik heb alle bouwvergunningen daar al zien passeren. Hoe dat er nu gezegd wordt van alleen dat stukje oprit mag nog verhard worden en van de rest van de voortuin niks meer, van achter heel weinig. Ik moet zeggen, daar is al wel een hele grote mindshift bezig. Ik moet ook toegeven dat een handhavingsambtenaar ook regelmatig na een jaar of twee jaar een dossier moet gaan opstarten, omdat de mensen toch alles voor hun huis volledig volgeklinkerd hebben. Nu, we hebben een handhavingsplan. We zeggen ook, als dat nog maar de recente 5 jaar vergund is, is dat uiteraard ook een prioriteit om dat op te volgen. Daar zijn we ook wel dagelijks mee bezig. En die dingen ziet je niet direct. Maar daar steekt wel veel tijd en energie in. Daar is een ambtenaar eigenlijk al voor een heel stuk mee bezig. Om hopelijk ook een mindswitch, maar toch ook wel met een mol weet van, goed, als iets vergund wordt, is het ook wel de bedoeling dat je het uitvoert zoals het vergund wordt. In de nieuwe dichtheidsvisie zit toch ook, en het zijn geen grote aantallen, maar ook af en toe, ja, dat ook richting een boom, als er bomen gekapt worden, heraanplanting, de mindset is aan het komen, maar dat zal inderdaad nog moeten groeien, daar ben ik van overtuigd. Maar daar zie je toch wel een hele shift. Natuurlijk heb je zelf een bouwgrond gelegen aan een uitgeruste weg en ga morgen uw zoon of dochter bouwen, vind jij nog altijd wel, denk ik, terecht ook, maar dat je op die bouwgrond nog kunt bouwen. Op dat gebied zitten wij een mol met de verdichting heel laag, maar natuurlijk niet abnormaal is als je natuurlijk ook postel voor een stuk, dat zijn gemeentelijke cijfers. Natuurlijk een gemeente die al helemaal vol verhard is, ja, die gaan niet nog veel verder verhard gaan worden. Ik denk dat we op 12%, 13% of 14%, dat we zitten op zich nog redelijk laag. Maar je ziet uiteraard, hier wordt nog een bouwgrond ingevuld, daar nog, als je rondfiets, ziet je dat eigenlijk gebeuren. Maar wel op een andere manier dan vroeger. Maar er wordt nog wel gebouwd. En ik denk eerlijk gezegd dat dat ook belangrijk is om betaalbaarheid van woningen, allee, dat we daar ook allemaal wel achter staan. Maar dat wel op een juiste manier, op een slimme manier. En ja, het is toch al wel fundamenteel veranderd. Maar daar gaat het pas echt, denk ik, de gevolgen op 10, 20 jaar tijd heel goed van zien. Van, ja, allee, onze omgevingsambtenaren kijken heel anders naar verharding dan ze 5, 6, 7, 8 jaar geleden keken. Dus dat is denk ik al een positieve evolutie in dit verhaal. En dat zijn ook wij, want wij leggen hun dat op. Hè. Ik denk niet dat burgers, sommigen zijn heel goed mee, maar anderen zullen oprecht liever alles volklinkeren, omdat dat bijvoorbeeld proper. Dus zelfs niet vanuit het negatieve, hè, ook niet om iets fout te doen, maar men vindt dat handig en onderhoud bijvoorbeeld. Maar goed, dat creëert je wel niet geen dat we in het algemeen willen bereiken, denk ik.
Ik denk toch dat je mindset er al meer is dan dat je zou denken, Wim. Ook bij de bevolking. Maar ik onthoud inderdaad het positieve, dus de mindset, zowel bij de gemeente als bij de bevolking, moet zo zijn dat we een beetje dat plan kunnen volgen. En ik wil nog graag één klein ding zeggen, als het mag, voorzitter. Dat ik denk ook elk jaar herhaald, en dus dat de cijfers en het diagram dat wij altijd te zien krijgen over wie dan nu de grootste vervuilers en uitstoters zijn. Hè, je hebt altijd het spieken gezinnen, het spieken mobiliteit, het spieken de gemeente zelf. Hè, dan zou je denken van oei, hè, de gezinnen, 35% zorgen voor de uitstoot, maar die cijfers klopt dus totaal niet. Want de Molse industrie zit daar niet in. Hè. Ik heb al een paar keer gezegd, dat zijn Europese cijfers, zitten niet in de Molse cijfers. Dus dat is echt een totaal en compleet vertekend beeld. En misschien ligt daar ook nog een weg open om met de Molse industrie te gaan praten wat betreft duurzaamheid en hernieuwbare energie en dergelijke, subsidiering. Ik denk dat dat een belangrijke factor is, want dat is by far de grootste uitstoter van CO2 in onze gemeente.
Prima, dank u wel.
Mag ik nog even, voorzitter, wil ik misschien het laatste woord al dan niet gezegd, maar naar samenwerking hè, met industrie, maar ook bijvoorbeeld, ik zag Campina Media hè, als hele belangrijke, en er stond vanuit de Duurzaamheidsraad ook van, kijk eens, Palen is een andere gemeente en wel of minder verhard dan sommigen, dat weet ik ook wel, maar hè, voor het warme water niet uit te vinden, maar misschien zijn er wel of meer stedelijke contexten goede voorbeelden, want je moet opportuniteiten, dat is gezegd, als ze zich voordoen, maar misschien moeten we ze toch nog wat meer gaan zoeken, en mag die 200.000 al dan de Vlaamse overheid niet subsidieert, mogen ambitieus zijn, dan mag dat 500.000 worden, feest wat dat er wel effectief naar de toekomst toe op dat klimaat wordt ingezet. Daarom zit ik hier onder andere. Dank u wel.
Dank u wel, zowel Koen als Lisbeth, voor de goede discussie. Dan komen we aan punt 23, de algemene vergadering op 27 mei van de EVA VZW Jeugd en Sport. Hier waarbij wordt u de agenda ter goedkeuring voorgelegd, de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd en uw goedkeuring gevraagd voor de vertegenwoordiger van de gemeente te handelen naar dit besluit. Mogen wij hiervoor uw goedkeuring? Oké, dank u. Ben je deze goedgekeurd? Dan komen toch wel een aantal erg technische punten, 24 tot en met 28, die allemaal betrekking hebben op woonboog. Punt 24 en 25 zijn de splitsingsvoorstellen. De 24 splitsingsvoorstel, partiële splitsing van woonmaatschappij, de Noorderkempen BV ten gunste van woonboog BV. En daarmee samenhangende de statutenwijziging op de buitengewone algemene vergadering van woonboog. Die zal doorgaan op 20 mei 25. Ik hoop dat jullie dat allemaal heel goed gelezen hebben en goed begrepen hebben. Hier wordt een goedkeuring voor gevraagd. Zijn hierbij vragen? Want ik denk dat dat misschien over punt 24 tot en met 28 kan zijn. Bij deze... geen vragen over 24, dan gaan we ook geen vragen stellen over 25, neem ik aan. Want dat is de splitsingsvoorstel, partiële splitsing van woonboog BV ten gunste van woonmaatschappij de Noorderkempen BV en daarmee samenhangende de statutenwijziging, ook weer op de buitengewone algemene vergadering van woonboog BV van 20 mei 25. Dan gaat het over de twee artikelen over de machtiging, om die switchen allemaal te kunnen doen. Dus machtiging, inkoop van eigen aandelen, hè, punt 26, eigen aandelen van woonboog BV en bepalen van de voorwaarden en op de bijzondere algemene vergadering van woonboog, weer op diezelfde. En dan ook weer de andere richting natuurlijk, hè, in 27, de machtiging, vervreemding van eigen aandelen van woonboog BV en bepalen van de voorwaarden om de bijzondere algemene vergadering van woonboog BV. Daar wordt ook een goedkeuring voor gevraagd. En in 28... wordt dus eigenlijk gevraagd voor de agenda en mandatering van de vertegenwoordiging op de buitengewone, de buitengewone en de bijzonder algemene vergadering van de woonmaatschappij Woonboog gevraagd aan jullie. En hierbij vraag ik dus voor punten 24, 25, 26, 27 en 28 jullie goedkeuring. Bij deze goedgekeurd? Dank jullie wel.